We zijn de vorige keer gebleven in 2 Korinthe 12. Bij het gedeelte waar Paulus spreekt over het feit dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Tot in het paradijs Gods. Van waarover hij dan zegt in vers 5. 2 Korinthe 12 vers 5. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover. En precies het laatste vers geeft aan de strekking van het gedeelte wat hieraan vooraf ging, inclusief hoofdstuk 11 dan ook nog. Want eerder had hij ook al gezegd dat hij zou roemen in zijn zwakheid. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 11 vers 30. Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. En dat is precies wat hij doet. Ze roemen in zijn zwakheid en de verklaring daarvan geeft hij inderdaad in vers 9. Waar hij zegt dat Gods kracht in zijn zwakheid volbracht wordt. En waar het zwakheid is aan zijn kant, daar kan de kracht die openbaar wordt alleen maar de kracht God zijn. Dat is in het kort de gedachte. In dat verband spreekt hij ook inderdaad over zijn zwakheden en heeft een hele opsomming daarvan gegeven. In ieder geval in de tweede helft van 2 Korinthe 11. De score op de molen van de Korinthiërs denk ik altijd, want bevestigt wat ze van hem denken, dat het hem altijd tegen zit en dat hij dus zwak is. Maar daarna spreekt de apostel erover dat hij wel degelijk iets heeft om in te roemen, alleen hij zegt dat op een wat merkwaardige negatieve manier. Hij neemt daarbij bovendien afstand van zichzelf en hij spreekt dan ineens over een mens, hoewel hij later wel degelijk ronduit zegt, in ieder geval in vers 7, dat hij zelf die mens was. Die mens namelijk die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. De hemel der hemelen is dat, de hemel die van ouds is. Plaats waar God woont, voor zover je het als plaats kunt aanduiden overigens. En daarna noemt hij het ook het paradijs. En de betekenis van dat woord hebben we ook inmiddels gezien. De term is in de schrift slechts de aanduiding van wat oorspronkelijk een lusthof genoemd wordt. De eerste keer was in Nehemia waar het voorkwam, lusthof des konings. En dat is een aardige beschrijving van wat de hemel is. En in het spraakgebruik wordt de term ook op andere zaken van toepassing gebracht. Maar in de Bijbel vinden we de betekenis ervan beperkt. Het gaat altijd over de hof, de lusthof van de koning. En hier dan wordt het toegepast op de hemel zelf. En dat is uiteraard de lusthof van de koning. Dat kan niet missen, het is de hoogste toepassing van de uitdrukking. Hoewel aan de andere kant de term ook gebruikt wordt voor wat elders heet de schoot Abrahams. Namelijk, wat ik altijd benoem, de rechterkant van het dodenrijk. Dat is een beetje een rare uitdrukking natuurlijk. Maar ja, hoe moet je dat anders zeggen? De dodenrijk, namelijk in bijzonder in het dodenrijk de plaats waar de rechtvaardigen zijn. Dat zijn dan de oud-testamentische gelovigen vanzelfsprekend. En tot op heden. Alleen daar weten we zo weinig van, daar kunnen we ook niet meer van zeggen dan dat. Maar daar wordt de term ook voor gebruikt in de uitspraak van de Heer Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Terwijl gevraagd was, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En het antwoord is, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat was dus wel iets anders, maar het verklaart wel de reden waarom die uitdrukking gebruikt wordt. Want het betekent toch dat het iets met de koning te maken heeft. Hè? Het paradijs is de lusthof van de koning immers. Dat wil zeggen, de koning zorgt daarvoor en is daar verantwoordelijk voor. En zo zorgt de koning ook inderdaad voor Abraham en allen die zich in zijn schoot bevinden, zoals de uitdrukking dan in de Bijbel luidt. Maar hoe dan ook, hier wordt de term gebruikt voor de hemel. Ja? Daar ging de Heer dus ook heen. Ja, Ja. Ja, er bestaat nog altijd heel wat misverstand over. En er zijn zelfs kerkscheuringen over ontstaan. En ik doe het vaak in een paar woorden even af. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus weliswaar leed en stierf voor de zonden. Maar dat hij aan de andere kant een gelovige was. Een mag ik wel weglaten zelfs. Hij was de gelovige bij uitstek in de schrift overigens. Maar niettemin, hij was een gelovige. En daarom ging hij naar de schoot Abrahams, dan wel naar het paradijs, zoals hij het zelf ook noemde. En de gedachte is dat men daar inderdaad uit opstaat. En eeuwig leven ontvangt. Ooit, wanneer dan ook. Dat is de algemene gedachte. En meer precies, wat de oud-testamentische gelovigen betreft, zij zullen daaruit opstaan en eeuwig leven ontvangen. Dus op de jongste dag, of ter gelegenheid van de jongste dag, of hoe je dat maar zegt. Terwijl uitzondering op die regel is eigenlijk de Heer Jezus, daar komt het op neer. Hij is dé uitzondering, wellicht ook de gelovigen uit de grote verdrukking, maar dat is heel moeilijk te zeggen. Omdat daar helemaal weinig over gezegd wordt. Maar de Heer Jezus stond immers op uit de doden. Te vroeg, om zo te zeggen. En hij stond dus als eersteling van die allen op. Opdat hij, ook nadrukkelijk, in alles de eerste zou zijn. En het eerstgeboorterecht zou hebben van die nieuwe schepping. Enzovoorts. Maar opgewekt dus op grond van geloof. Ja, waar ik nou ineens in terecht kom, in een heel andere gedachtegang. Die, ja, ik kan hem wel overslaan, maar dan blijven die dingen toch liggen. De problematiek die over het onderwerp bestaat, is hem hierin gelegen dat men dikwijls van mening is, en van oudsher heeft men die mening, sinds de middeleeuwen namelijk, dat de onrechtvaardige, de ongelovige, de zondaar, of hoe je hem maar noemt, weliswaar zal sterven, maar dat schijnt iedereen te doen tot op heden, dus daar is niks bijzonders aan. En dus bedenkt men wat bijzonders. Het bijzondere zou dan zijn dat de ongelovige voor altijd zal lijden, want dat is de gedachte, zal branden in de hel, zegt men dan, maar dat is het verkeerde woord. Dus zeggen wij, gebruiken we de Bijbelse term, in de poel des vuurs. En daarna ontstaat dus automatisch, ja, ik ga er maar overheen alsof het niks voorstelt, sorry. Want het zijn dingen die je helemaal je niet kunt voorstellen, dus ik doe me helemaal geen moeite. Maar daarna ontstaat de discussie dat als de Heer Jezus onze zonden droeg, dan moest hij toch eigenlijk, naar het zich laat aanzien, voor eeuwig branden in de poel des vuurs. En dat is niet gebeurd. En daar hebben we dus het probleem. Hoe lang moest hij dan in de dood zijn, of lijden, of wat dan ook, enzovoorts, om onze zonde weg te dragen? Dan heb je een aardige discussie voorlopig. Kun je nog promoveren. Maar die discussie wordt meteen beëindigd als we beseffen dat dat niet de Bijbelse gedachte is. Sowieso niet. De Bijbelse gedachte is dat wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En dat betekent dus inderdaad dat, in het algemeen gesproken, de dood een einde maakt aan het bestaan van de zonde, maar dat kan alleen als daarmee ook een eind gemaakt wordt aan het bestaan van de zondaar. En dat is wat de dood doet. Wellicht dan niet de eerste, maar dan de tweede dood, want dat onderscheid wordt dan ook weer gemaakt, de tweede dood, en dat is de poel des vuurs. Maar het punt is dat daarin niet de zondaar voor eeuwig gestraft wordt of iets dergelijks, hoewel je het wel zo kunt zeggen, maar dan in de betekenis van dat hij daarin verdwijnt, teniet gedaan wordt en niet meer zal zijn tot in eeuwigheid. Want dat, is de dat zijn zo de uitspraken van de schrift daaromtrent. Er wordt weliswaar gezegd dat het vuur niet geblust wordt. Maar daarmee is niet gezegd dat degenen die in het vuur zijn dan dus altijd blijven bestaan. Want dat laatste is bepaald niet een Bijbelse gedachte. En bij nader inzien is het zelfs in strijd met wat de Bijbel gewoonlijk leert. Want wij leren zelfs in de Bijbel dat het een wonder Gods is als iemand in het vuur geworpen wordt en daar niet verteert. En het idee dat God een wonder doet aan de zondaren om hen altijd te kunnen blijven pijnigen, ja, dan moet je toch wel erg veel Nou, laat ik zeggen, dan moet je wel erg goede Bijbelse argumenten hebben om zo'n gedachte in stand te kunnen houden. En dat gaat gewoon niet, want dat leert de Bijbel ook helemaal niet, integendeel. Vandaar dan ook dat het lijden en sterven van de Heer Jezus inderdaad een eind maakte aan de zonde. En daarmee was de straf der zonde gedragen, maar het eindigde in de dood. Dat God hem vervolgens opwekte, wel, dat gebeurt normaal met de zondaar niet. Maar dat God hem opwekte was ook niet op grond van dat hij voor ons tot zonde gemaakt was, maar was op grond van dat hij een gelovige was. Op grond van zijn geloof, dat staat in de Hebreeënbrief verscheidene malen overigens dat dat zo is. Uitdrukkelijk dat hij op grond van geloof werd opgewekt. De Romeinenbrief eigenlijk ook, maar meestal wordt hij niet nauwkeurig genoeg gelezen, helaas. Maar daar lees je dat ook gewoon zo in. Door zijn geloof werd hij opgewekt. En door datzelfde geloof zal ook Abraham, want dat is dan het grote voorbeeld, zal ook Abraham ooit opgewekt worden. Maar niet ter gelegenheid van de opname van de gemeente, want die hoort niet bij de gemeente. En niet ter gelegenheid van het aanbreken van 1000 jaar, want dan worden alleen de martelaren uit de grote verdrukking opgewekt. En dus is het waar wat Hebreeën zegt, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. En speciaal sprekend over de fundamenten hebben we het dan over de openbaring van het koninkrijk definitief op een nieuwe aarde, een onwankelbare wereld enzovoort. Kortom, het gaat gewoon over de jongste dag, zoals trouwens blijkt uit wat de Bijbel schrijft over de gebeurtenissen van de jongste dag in openbaring, 20 geloof ik.
Die gedachte dat de mensen pijn blijven.
Ja. Jawel, maar zelfs dat is niet eens van toepassing. Omdat die situatie van die rijke man die pijn leed in deze vlam, dat is nog niet eens de situatie van de poel des vuurs. Maar in het algemeen betekent dat het daar niet prettig was. Maar de schoot Abrahams neem je niet letterlijk en de vlam neem je dus ook niet letterlijk, net zo min. Zijn beschrijvingen, schilderachtige, illustratieve beschrijvingen van hoe de situatie daar dan is, maar meer valt er ook niet over te zeggen. In werkelijkheid is het gewoon zo dat degenen die daar zijn wachten op het oordeel. En het uiteindelijke oordeel is dan de tweede dood, niet de eerste. De tweede dood namelijk, eventueel, of gewoon de opstanding. Dat heet dan trouwens ook de tweede opstanding.
Het verschil is geloof,
ja. Rechtvaardigen zijn gelovigen, andersom trouwens. Gelovigen worden rechtvaardig gerekend. En zijn weliswaar in het dodenrijk, op wat voor wijze dan ook. Maar zij wachten op de opstanding, en die is zeker. En de Heer zorgt daar ook voor hen. Voor zover, ja, ik weet niet wat je daarbij voor moet stellen. Maar je kunt wel dat soort uitspraken doen, omdat we ze in de Bijbel tegenkomen. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het wordt in verband gebracht met dat ze wel degelijk existeren, op zijn minst. En zelfs leven wordt het genoemd, in het dodenrijk. Wat erg ver gaat, hoor, zo'n uitdrukking dan. Maar het betekent, ze zijn levend voor God, en daar gaat het maar om. En het betekent dat ze dus opgewekt zullen worden in de toekomst. En die omstandigheid, en dan gebruiken we met opzet het woord plaats niet eens. Die omstandigheid heet inderdaad schoot Abrahams, ofwel het paradijs. En dat betekent dat het er niet onprettig is. Nou, wat ik er meer van moet zeggen, zou ik niet weten. Bovendien, voor ons maakt het bovendien helemaal niks uit, want wij zullen als gelovigen de dood sowieso niet zien. Weliswaar, wellicht sterven, maar dat is wat anders dan de dood zien, want de dood ligt voorbij het sterven. Eventueel, maar die dood zullen wij niet zien, het dodenrijk dus ook niet, eenvoudig omdat we daar op geen enkele manier in terecht kunnen komen, omdat we al deel hebben aan het opstandingsleven van Christus, en dat gaat de dood niet meer in. En dat is eigenlijk het beste argument voor het feit dat als een gelovige uit onze bedeling sterft, dat hij daarna in de hemel is. Waarbij ik ook uitdrukkelijk niet gezegd heb dat hij er naartoe gaat. Omdat je dat ook niet uit de Bijbel kunt hardmaken. Hij gaat er niet naartoe, hij is er namelijk al. Hij verlaat de aarde, maar hij gaat niet naar de hemel. Daar was hij namelijk altijd al. En dat is wellicht wat moeilijk voor te stellen. Maar je zou je best moeten doen om dat te begrijpen. Omdat je daarna geen probleem meer hebt met welke schriftplaats dan ook. Dan klopt het namelijk. De schrift leert niet dat de gelovige van onze bedeling naar de hemel gaat. Wel dat hij in de hemel zal zijn in de toekomst, maar dat bedoel ik nou niet. Want dat is pas na de opname van de gemeente. Maar de schrift leert niet dat de gelovige die nu sterft naar de hemel gaat. Want de schrift leert dat de gelovige die nu leeft al in de hemel is. En dat nog dood, nog leven of iets anders hem zal kunnen scheiden van deze verbinding met de levende God. Daar komt het op neer. Ja, nou, dat is ook redelijk problematisch. Maar waar het om gaat is dat bij de opname van de gemeente de verheerlijkte positie van de gemeente aanbreekt. En die is nog niet aan de orde voor die tijd. Ook niet voor degene die nu als gelovig in onze bedeling overlijden. Ik maak dus altijd een klein beetje bezwaar tegen de uitdrukking dat iemand bevorderd is tot heerlijkheid. De gebruikelijke uitdrukking bij het leger des heils. Een beetje maak ik maar bezwaar, want nou ja, je moet begrijpen waar de uitdrukking vandaan komt. Uit de terminologie, uit de militaire terminologie van het leger des heils. Men wordt bevorderd tot een hogere rang. En dat het een hogere rang is, ja, dat geloof ik ook wel. Maar de term heerlijkheid, dat klopt niet helemaal, niet echt bijbels. Omdat wij pas verheerlijk zullen worden inderdaad bij de verheerlijking van Christus, dat wil zeggen bij zijn openbaring in de heerlijkheid. Kortom, bij de opname van de gemeente. En daar wachten dus wij die levend overblijven op, maar ook degenen die in Christus ontslapen zijn, wachten daarop, net zo goed. Zodat de opname van de gemeente niet iets is wat de nog levende gelovigen overkomt, maar het overkomt net zo goed degenen die ons zogenaamd, zogeheten, voorgegaan zijn. Wij zijn daarbij. Staat er. Hoe dat dan is, weet ik ook niet, maar het staat er. Daar moet je mee beginnen. Het staat er nou eenmaal. Hè? Die zullen eerst opgewekt worden. Daarna wij zullen veranderd worden. Wordt heel langzaam verteld dus. Hè? In, wat was het? 1 Thessalonicenzen 4. En daarna zullen we tezamen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Er staat er zelfs zo langs dat sommige gemeenten hebben dat het een kwestie van vele dagen is waarin dat gebeurt. Nou, dat maak ik er ook niet van, want dat zou in strijd zijn met de uitspraken in 1 Korinthe 15. Ja, zoiets, hè. Maar het zou in strijd zijn met de beschrijving van 1 Korinthe 15, want daar staat het alles in een punt destijds, een ondeelbaar ogenblik, gebeurt. Maar niettemin, het is de complete gemeente die deel heeft aan de opname van de gemeente, sowieso. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Maar ze hebben er wel deel aan, want het gaat om één gemeente. De gemeente als eenheid die in zijn geheel inderdaad zal deel hebben aan dit heilsfeit, hè? De voltooiing van onze verlossing, van onze zaligheid enzovoorts. De verlossing van het lichaam namelijk. En het ontvangen van het verheerlijkte lichaam. En zoals gezegd, naar aanleiding van 2 Korinthe 5, want toen hebben we er denk ik toch over gesproken. Zoals gezegd, naar aanleiding van 2 Korinthe 5, er wordt daar gesproken over een verheerlijkt lichaam, maar niet in verband met het overlijden, maar in verband uitdrukkelijk met de dag van Christus, zo heet het, de rechterstoel van Christus. En dus de opname van de gemeente. Ja, gaan we door dan. Ja? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat is een schitterende uitspraak uit Jesaja 53 over de Heer Jezus. Die, nou moet ik even nadenken, want, nou ja, goed, het is ook maar een vraag, dus ik kan niet 100% garant staan voor wat ik nu zeg. Maar voor zover ik weet, wordt daar in de schrift op die uitdrukking niet meer teruggekomen. Maar traditioneel wordt de uitdrukking, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, in verband gebracht met Jozef van Arimathea. Ik geloof niet dat het ergens in de Bijbel staat, bedoel ik, dat het zo is. Maar het is de gebruikelijke verklaring. Hij was dus in het graf van Jozef van Arimathea, die uitdrukkelijk als een uitzonderlijk rijk man ons voorgehouden wordt. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het volstrekt onbelangrijk is hoe rijk de eigenaar was van het graf waarin de Heer Jezus lag. En zeker is dan onbelangrijk om dat in Jesaja 53 te zeggen. Maar de profetie hoort thuis in de categorie van profetieën die een dubbele betekenis hebben. Omdat ze weliswaar een letterlijke toepassing vinden ergens in de geschiedenis. Maar ik gebruik altijd het woord onbenullig, maar ik bedoel het niet zo lelijk als het dan soms klinkt. Hè, maar een tamelijk onnozele vervulling krijgen, een volstrekt onbelangrijke vervulling, maar ze krijgen er een. Terwijl de werkelijke vervulling van de profetie eigenlijk gelegen is in onze bedeling. En dus de echte betekenis van de uitspraak, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, is dat de Heer nu dood is voor de wereld, omdat hij als de levende pas weer zal verschijnen in de toekomst, na 2 dagen van 1000 jaar... En op de 3e dag, straks in zijn wederkomst, en in die tussentijd is hij bij de rijken. En dat is wel Jozef. Heb je die? Dus dan, hij is bij de gemeente. Dan wel bij de 10 stammen van Israël, want hebben ze weer precies samen dood, maar bij die rijke Jozef. Als uitdrukking van de positie van de geloven in onze dagen. Want hij is bij ons, hè? En zelfs in ons. Maar daar is Jozef van Arimathea de uitdrukking nou eenmaal van. Dat is de gedachte. Ja. Bovendien, de term komt uit Jesaja 53. En Jesaja 53 en 54 spreken uitdrukkelijk over dat de Heer zijn aangezicht verbergt. En dus spreken die hoofdstukken wel degelijk. Ik moet het anders zeggen, ze verwijzen wel degelijk en zelfs met grote nadruk naar de bedeling waarin wij leven. Waarin hij zich verbergt, hij is verbergend het aangezicht, Jesaja 53. En dan Jesaja 54, hij zal zijn aangezicht niet meer verbergen. En dat is dus inderdaad van zijn wederkomst en er wordt gesproken over de positie van Israël. Maar de gemeentelijke waarheid ligt daar tussen. Op een of andere wijze. En een van die uitspraken daaromtrent is dus, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Nou, nog meer? Maar over het dodenrijk. De gedachte is dus dat degenen die overlijden altijd al gesplitst zijn in tweeën. Die scheiding is er altijd geweest. De scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. Waarbij het voor de ongelovigen in het algemeen niet zo prettig is in het dodenrijk. En waarbij het voor de gelovigen in het algemeen wel zo prettig is in het dodenrijk. En het heeft alles te maken ongetwijfeld met het vooruitzicht dat hen streelt. Hoe heet dat? Het vooruitzicht dat ze hebben. Maar dezelfde situatie geldt in onze dagen niet. Dat wil zeggen, een ongelovige die overlijdt gaat natuurlijk naar het dodenrijk. Maar dat is de plaats waar die rijke man was. En niet arme Lazarus. Hè? En een gelovige die in onze dagen overlijdt, die gaat niet naar het paradijs, dan wel de schoot Abrahams. Want die blijft waar hij al was, namelijk in de hemel. Dat is de gedachte. Ontbonden te worden, zegt Paulus, en met Christus te zijn. Niet zoals het dan gelezen wordt, dikwijls, ontbonden te worden en naar Christus te gaan. Eigenaardig, hè? Als je even oplet wat er niet staat, dan krijgt het ineens betekenis. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Maar hij was altijd al met Christus. Dat kun je toch niet ontkennen? Hij was altijd al met Christus. Maar hij zou ontbonden worden van het lichaam en dus van de aardse omstandigheden. En dan zou je dus ontbonden met Christus zijn, terwijl wij nog gebonden met Christus zijn. Dat is het hele verhaal. Moeilijker is het niet, hoor. Maar wat heeft het nou met 2 Korinthe 12 te maken? Nee. Ja, het kwam door die lusthof. Het paradijs. Ik heb er vorige keer op gewezen dat paradijs ook inderdaad niet met hoofdletter geschreven moet worden. Want het is geen eigen naam, het is een zelfstandig naamwoord. En dat betekent dat het op van alles kan worden toegepast. Zolang het aan de betekenis van het woord beantwoordt, namelijk een koninklijke lusthof. Nou goed. In de praktijk hier dus de hemel. Die trouwens ook als lusthof beschreven wordt, maar dat heb ik ook gezegd, hè, in Ezechiël 28, dat is een bekende tekst, over Satan. Gij waart in Eden Godshof. Daar wordt de naam Eden gebruikt Omdat de naam Eden oorspronkelijk de aanduiding is van de hof op aarde. Namelijk in Genesis, de hof van Adam dus. En in dit geval wordt dezelfde naam toegepast op de hof van God zelf. Namelijk niet op aarde, maar in de hemel. En vandaar dan ook dat dezezelfde uitdrukking paradijs langs de omgekeerde weg wordt toegepast op de hof van Eden. Want hij is van toepassing op de hemelse dingen. Maar de hemelse dingen hadden een soort van afschaduwingprojectie in de hof van Eden op aarde, de hof van Adam. En zoals de naam Eden van Adam werd toegepast op de hemel zelf, zo wordt de naam paradijs vanuit de hemel alsnog toegepast op de hof op aarde, maar niet in de Bijbel. Maar wel in spraakgebruik, hè. Bij het paradijs denkt iedereen aan de hof van Eden, terwijl er geen schriftplaats te vinden is waar dat staat en waar die term zo gebruikt wordt. Maar niettemin is het heus redelijk verantwoord om de term zo te gebruiken. Maar het is goed te weten dat het in de Bijbel zo niet voorkomt, hè? Goed, hij is opgetrokken geweest in de derde hemel tot in het paradijs Gods en heeft gehoord onuitsprekelijke woorden. We hebben vorige keer ook gezien dat hij daar zo goed als zeker, want ja, je weet het niet, staat er niet bij, maar dat hij daar dezelfde dingen gehoord en gezien heeft in elk geval als Mozes, want daar ligt het verband mee, hè? Het verband met Mozes, die op de Sinaï was, de berg in Arabië. En daar die hemelse dingen heeft gezien. Je mag aannemen dat de apostel Paulus, die niet te raden ging bij vlees en bloed, maar bij de geest en dus bij God zelf. En die niet te raden ging bij de discipelen in Jeruzalem, dat de man inderdaad te raden ging bij, op de plaats waar de wet zijn oorsprong vindt. De wet die hij zo trouw diende, oorspronkelijk. En dat hij dus gemeld heeft bij de Sinaï en daar feitelijk bij de Heer. En ik geloof dus inderdaad dat hij daar dezelfde dingen gezien heeft als Mozes. Met als gevolg dat Mozes, toen hij die dingen zag, daarvan een afbeelding moest maken in de oud-testamentische eredienst in het algemeen en in de bouw van de tabernakel in het bijzonder. En daarvan weten wij dat die oud-testamentische eredienst en de tabernakel zelf, dat die uitbeelding zijn inderdaad van nieuw-testamentische waarheid. Uitbeelding van nieuw-testamentische waarheid. Waaruit volgt dat Mozes dus nieuw-testamentische waarheid heeft gezien en gehoord. Anders kon hij zich geen gestalte geven onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond. En daarna begrijpen wij van de apostel Paulus ook het een en ander meer. Hij zal daar dezelfde dingen gehoord en gezien hebben, maar hij kreeg een andere opdracht mee, namelijk niet om die dingen op een of andere wijze uit te drukken in typologie, maar om die dingen gewoon ronduit te prediken. Het werd hem dus, het was Petrus trouwens al geoorloofd om vrij uit te spreken. Maar dat is nog wat anders dan Paulus. Ik geloof dat Paulus opgedragen was om vrij uit te spreken. Dat gaat een hele stap verder uiteraard. En dan nog het verschil dat Petrus deze dingen niet gezien heeft. En dat het heel lang geduurd heeft voor hij ze alsnog zag. Op een andere manier overigens. Maar eigenlijk via de apostel Paulus. Maar wat Paulus gezien heeft is ongetwijfeld dezelfde nieuwtestamentische waarheid als die Mozes zag. Alleen Paulus zou ze prediken, vanzelfsprekend, want het was immers zijn bediening, een bediening waaraan hij trouw moest zijn. Dat betekent dat hij dus een concrete opdracht gehad moet hebben. Hij zegt dat immers meerdere malen, met name de eerste Korinthebrief, dat van de rentmeesters verwacht wordt dat elk getrouw bevonden worden. Dat geldt trouwens het algemeen voor de gelovigen, dat hij trouw is. Trouw en geloven is trouwens eigenlijk hetzelfde. En geldt in bijzonder voor de bijzondere dienstknecht van de Heer, en dat is Paulus in elk geval. Dus trouw zijn aan de opdracht die hij had ontvangen. Hij zal dus deze dingen moeten spreken, en daarom lijkt het mij ook zo te zijn dat dezezelfde apostel Paulus bijvoorbeeld de Hebreeënbrief schreef, waar zijn naam overigens niet onder staat. Maar dus de brief die zoveel commentaar levert op de oud-testamentische eredienst in het algemeen en de tabernakel dus. Hè. De hele brief is daaraan opgehangen namelijk aan oud-testamentische instellingen. Met de tabernakel, het heilige der heiligen, de ark des verbonds natuurlijk, als centraal gegeven. En dat iemand dat kan verklaren en toelichten, ja, dat zal wel. Vooral als die iemand dezelfde dingen gezien heeft op grond waarvan ooit die tabernakel en die eredienst werden ingesteld. Zo zit dat gewoon. Dat is niet het enige argument voor de Paulinische schrijverschap van de Hebreeënbrief overigens, maar ik vind het wel een hele mooie. Dus ik houd erop dat hij daar deze hemelse en dus deze gemeentelijke waarheid gezien heeft. Want ik zeg wel nieuwtestamentische waarheid, maar ik bedoel eigenlijk zelfs speciaal gemeentelijke waarheid, wat niet helemaal hetzelfde is. Hè? Gemeentelijke waarheid is namelijk wel nieuwtestamentische waarheid, maar in het algemeen nieuwtestamentische waarheid is nog niet gemeentelijke waarheid, want dat kun je rustig navragen bij Petrus. Die wel nieuwtestamentische waarheid kende en ook predikte, maar waarvan het ook duidelijk was dat hij althans oorspronkelijk de gemeentelijke waarheid niet kende. Want de nieuwtestamentische waarheid is dat de Heer Jezus Christus door zijn dood en opstanding het heilige der heiligen, dan ga ik over de typologie, hè, die route neem ik nou dus ook, hè, dat hij via zijn dood en opstanding het heilige der heiligen is binnengegaan. Dat hij via het scheuren van het voorhangsel de toegang heeft gekregen tot het heilige der heiligen en dus tot de ark des verbonds, namelijk de troon der genade. Kortom, Christus is door zijn opstanding de eersteling van het nieuwe verbond en hij is dus het nieuwe verbond ingegaan. Want Hebreeën leert, Hebreeën 9, het eerste deel, leert dat het heilige van de tabernakel een beeld is van die toenmalige tijd, dat wil zeggen van het oude verbond, en dat het heilige der heiligen achter het voorhangsel een beeld is van het nieuwe verbond met een gordijn ervoor. Waarmee de Heilige Geest beduidde dat de weg des heiligdoms en dus de weg naar het nieuwe verbond nog niet vrijgegeven was, zolang de eerste tabernakel, het heilige namelijk, nog stand hield. En dat is bijna letterlijk natuurlijk wat er staat in Hebreeën 9. Maar dat is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Dat is de eerste helft van Hebreeën. Ik wil het wel even opzoeken trouwens. Dat is de eerste helft van Hebreeën 9. Dat is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Waar in de eerste verse van Hebreeën 9 gesproken wordt over de inrichting als zodanig van de tabernakel. Er wordt dan over twee tabernakelen gesproken. Het heilige namelijk en het heilige der heiligen. Van elkaar gescheiden door het voorhangsel. Hetgeen dan voor de gelegenheid heet het tweede voorhangsel. In vers 3. Maar deze dingen, vers 6, nu aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, het heilige, te allen tijden, altijd, alle dagen, continu, om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, ging alleen de hoge priester, en niet alle priesters, alleen de hoge priester, eenmaal per jaar, en niet alle tijden, eenmaal per jaar, met bloed, dat staat niet zonder, maar dat is dus met bloed, hij ging met bloed, het welke offerde voor zichzelf en voor de volks misdaden. En de betekenis daarvan wordt meteen gegeven, vers 8, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, de weg tot in het heilige der heiligen betekent dat, dat de weg naar het heilige der heiligen nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel, zolang het heilige er nog stond en zolang in het heilige dienst werd gedaan. Ik heb gevonden dat in Numeri ook uitdrukkelijk staat, nee, Leviticus 16, sorry, dat staat ook uitdrukkelijk dat als de hoge priester inging in het heilige der heiligen op grote verzoendag, dan moest de dienst in het heilige volkomen gestaakt zijn, dan mocht niemand aanwezig zijn. Dat betekent dat de dienst in het heilige gestaakt werd als de dienst in het heilige der heiligen verricht werd. En daarvan staat dan in vers 9, welke, en dat slaat op de eerste tabernakel, het heilige dus, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, wij zouden nu zeggen de toenmalige tijd, hè? Het heilige was een afbeelding voor de toenmalige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degene die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Kortom, het heilig is gewoon een uitbeelding van de wet, van het oude verbond. En de hele dienst onder het oude verbond, bestaande in spijzen, dranken, wassingen, rechtvaardigmaking des vleeses, opgelegd, want het was wet, opgelegd tot op de tijd der verbetering, tot op de betere tijd. Tot op wat dan? Tot op het nieuwe verbond. De nieuwe tijd, het nieuwe verbond. Want het heilige was de afbeelding van die tegenwoordige tijd. En het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, was een afbeelding van de tijd der verbetering. Nou, dat is dan de tijd van het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. En daarna staat er, maar Christus de hoge priester der toekomende goederen. En wat zijn dan toekomende goederen? Hetzelfde, het nieuwe verbond. De dingen van het nieuwe verbond. Christus, de hogepriester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel, nog door bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Maar let op dat hier niet staat, nog niet staat, dat hij is ingegaan in de hemel zelf. Want dat heilige der heiligen, waarin de Heer inging, dat heiligdom dus, is hier niks anders dan het nieuwe verbond, want dat is wat er stond. Het heilige namelijk was een beeld van het oude verbond, staat er. En Christus is ingegaan in het ware heiligdom, dat moet dan het nieuwe verbond zijn. De tijd der verbetering, de toekomende goederen, enzovoorts. Het nieuwe verbond dus brak aan, is hier de gedachte. Het nieuwe verbond waarbij wel degelijk het geweten gereinigd wordt. Vers 9 zegt, onder het oude verbond kon het geweten niet gereinigd of geheiligd worden. Maar vers 14 zegt dat door de hoge priester van het nieuwe verbond het geweten wel gereinigd wordt. Nou, dat is nog gewoon de verhouding dus tussen oud en nieuw verbond. Onder het oude verbond heiliging van het vlees. Onder het nieuwe verbond heiliging van de geest. Of onder het oude rechtvaardigmakingen des vleeses en onder het nieuwe rechtvaardigmakingen des geestes, of hoe je dat maar mag noemen. Onder het oude verbond de reiniging van de uitwendige mens, wellicht. En onder het nieuwe verbond de reiniging van de inwendige mens.
Het heilige uit vers 9 en het volmaken uit vers 11 is hetzelfde Griekse woord.
Ja, dat is het ook, ja. Ja, ik weet, het begrip heilig en het begrip volmaakt wordt helaas wel eens vertaald met heilig. Dat is jammer, maar aan de andere kant, in de praktijk is er geen verschil tussen. En dat hebben de vertalers ook opgevat. Maar strikt genomen is het een ander begrip, ja. Die fout wordt een paar keer vaker gemaakt in de Hebreeënbrief. Ik heb de schriftplaatsen nou niet bij de hand, dus ik kan ze niet geven. Maar er zijn er meerdere van die plaatsen. Maar waar het mij om gaat, is dat hetzelfde verhaal over de Heer Jezus die het heilige der heiligen binnenging, daarna nog een keer verteld wordt. Want lees nou nog maar eens een keer vers 11. Waar staat, maar Christus de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan in het heiligdom. Maar dat lees ik uit vers 12 dan. Ik sla de tussenzin even over. Christus de hoge priester der toekomende goederen is ingegaan in het heiligdom, in de meerdere en volmaakte tabernakel. Dat is nog steeds gewoon, van het oude verbond is hij naar het nieuwe verbond gegaan. Dat is ook gewoon Galaten 4. Hij kwam onder de wet, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En zou brengen onder de genade, namelijk het nieuwe verbond. Maar het punt is dat dezelfde gedachte nog een keer naar voren gebracht wordt in Hebreeën 9. Vers 23. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere of veranderd dan deze, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat is bijna letterlijk vers 11, het welk is een type, antitype of type, een tegenbeeld van het ware heiligdom, maar hij is ingegaan in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. waarbij de gedachte aanvankelijk is dus in Hebreeën 9. Het gaat om het nieuwe verbond dat aanbreekt terwijl het oude voorbij is. En daarna spreekt het tweede deel van Hebreeën 9 niet alleen over het nieuwe verbond, want dat blijft gewoon waar, maar spreekt zelfs over de hemel. Namelijk over de hemelse toepassing van datzelfde nieuwe verbond. Zodat het heilige der heiligen niet alleen gewoon de uitbeelding is van het nieuwe verbond tegenover het heilige, namelijk het oude verbond. Maar het heilige der heiligen is ook de uitbeelding van de hemelse dingen in onze bedeling. En die toepassing heeft het in de toekomst niet meer na de opname van de gemeente, maar die toepassing heeft het nu wel. Het is een dubbele toepassing. Gewoon het nieuwe verbond in het algemeen, maar meer in het bijzonder de hemelse toepassing van het nieuwe verbond in verband met het hemelse en dus verborgen koninkrijk uit onze dagen. Dat is waar het om gaat. Vandaar dat het twee keer verteld wordt. Eerst gewoon de aardse lijn, van oude verbond naar nieuwe verbond, en dan nog een keer van oude verbond op aarde naar nieuwe verbond in de hemel. En diezelfde lijn die vinden we later weer terug in Hebreeën 12. Maar geloof dat ik het hier alles gezegd heb. In Hebreeën 12 namelijk, waar gezegd wordt: gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Maar bij nader inzien, gij zijt niet gekomen tot het tastelijk Sion, tastelijk Sinaï, maar tot het ontastelijk Sion. En dat is een hele fase hoger, dat is namelijk de hemel zelf. Zodat je inderdaad in de praktijk soms onderscheid moet kunnen maken tussen het nieuwe verbond in het algemeen, zoals het ook straks in de 1000 jaren wordt toegepast, zal ik maar zeggen, in de openbaring van het koninkrijk. Maar ook de toepassing van het nieuwe verbond op de hemelse dingen in onze dagen. En de gemeente maakt van die hemelse dingen deel uit. Dat is het verhaal. Dat is een dubbele toepassing dus. En dat is wat de apostel Paulus in het bijzonder zou bekendmaken, vanzelfsprekend. Niet alleen het nieuwe verbond, dat deed Petrus ook, bij wijze van spreken dan. Maar in het bijzonder de hemelse toepassing van al deze dingen. En dat was de speciale bediening van de apostel Paulus. En dat is ook de strekking van de Hebreeënbrief overigens, waarbij de middelaar van het nieuwe verbond en de koning van het beloofde koninkrijk ook inderdaad niet een zetel heeft in het Jeruzalem dat nu is, maar in, of Jeruzalem beneden, maar in het Jeruzalem dat boven is. Galaten vind je dat natuurlijk ook net nog terug, maar in het bijzonder in Hebreeën uiteraard, hè. En daar verwijst de apostel natuurlijk naar hier in 2 Korinthe 12. Hij heeft namelijk deze dingen gezien en gehoord. In de hemel zelf, vers 4 van 2 Korinthe 12. Dingen namelijk die het de mens niet geoorloofd is te spreken. En van dat een mens hebben we al vastgesteld dat dat natuurlijk gewoon Paulus is, hè? Een mens. Hij neemt wat afstand van zichzelf. En zodra hij dit verhaal beëindigd heeft, spreekt hij weer gewoon over ik en mij enzovoorts, waaruit blijkt dat het wel degelijk over hemzelf gaat. Maar hij zegt immers dat hij deze dingen niet wil vertellen. Maar hij geeft ze even aan met twee keer dezelfde gedachte, maar met betrekkelijk oppervlakkige termen. Want hij zegt daarna in vers 5, van de zodanige, van zo iemand zal ik roemen. Maar van mijzelf zal ik niet roemen. En daaruit besluit men dan was het Paulus niet zelf, maar aan de andere kant, in vers 7 blijkt dat hij het wel degelijk zelf was, maar hij wil nog eenmaal deze dingen zo niet vertellen, want daar gaat het ook niet om. Maar er komt bovendien nog heel wat anders bij. Het eigenaardige, ik was nou toch even in Hebreeën, het eigenaardige verschijnsel van de Hebreeënbrief, dat het een anoniem boek is, en wellicht een brief, maar in ieder geval dat het een anoniem boek is, laat zich eenvoudig verklaren. Men hoeft namelijk de dingen die erin staan niet aan te nemen op gezag van de schrijver. Want wat juist in dat boek gebeurt, meer dan in welke andere nieuwtestamentische brief ook, is dat de dingen die daarin staan gebaseerd worden op de autoriteit van het Oude Testament. En daarmee speelt de autoriteit van de schrijver van het verhaal absoluut geen enkele rol meer. De autoriteit is namelijk die van de Geest. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde. En dan kun je zeggen, nou, dus was ik nooit opgekomen op zo'n betekenis. Nee, maar het punt is, als het je één keer voorgehouden wordt, kun je er nooit meer onderuit. Niet omdat het Paulus was die, of wie dan ook was, die het ons voorhoudt. Maar gewoon omdat het ook, ook zonder die Hebreeënbrief vervolgens voorkomen duidelijk is dat dat de betekenis moet zijn. Alleen, in de Hebreeënbrief wordt als het ware de sluier even opgelicht. Maar wat daarna gezien wordt, achter die sluier, ja, dat is niet de verantwoordelijkheid van degene die de sluier weghaalt. En wie het dan was, doet er ook niet toe. En vandaar dat die brief anoniem kan zijn, want nogmaals, wat daarin naar voren gebracht wordt, wordt naar voren gebracht op de autoriteit van het Oude Testament en niet op grond van de autoriteit van de schrijver van die brieven. En bij de andere brieven is dat anders, vandaar dat er altijd een naam onder staat. Heel simpel. Maar, niettemin, hoe komt de anonieme schrijver van de Hebreeënbrief dan aan deze dingen? Want om ze zomaar uit het Oude Testament te halen, dat is eigenlijk niet te doen. Nou, dat is heel eenvoudig. Dan moet de man geweest zijn die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Die moet dezelfde dingen gezien hebben als Mozes. Dan kan het. Waarna wij vervolgens vaststellen dat de apostel Paulus opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. En bovendien wist hij verbazend goed waar die berg in Arabië was. Of waar die berg was, namelijk in Arabië. En bovendien weten we dat hij zelf in Arabië geweest is, dat hebben we vorige keer besproken. Ik kan dus niet missen, dat moet de man geweest zijn. Zodat je als het ware de ondertekening van de Hebreeënbrief vindt in 2 Korinthe 12. Daar komt het wat mij betreft op neer. En nogmaals, daar zijn wel nog wel andere argumenten voor, maar die bespreken we als we Hebreeën ooit een keer bespreken, zou ik maar zeggen. Het speelt verder niet zo'n rol. Maar de apostel distancieert zich van verder. Hij zegt, van zodanigen zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Het eigenaardige is dan ook inderdaad, dat als hij over deze dingen schrijft, de dingen die hij kennelijk daar in de hemel, bij de geest of van God zelf geleerd heeft, dan zegt hij niet dat dat zo gegaan is. En dat hoeft hij ook niet. Dat wil zeggen, in andere brieven kom je het niet tegen. Ja, misschien nog net zo'n uitspraak uit. Oh, dat is ook 1 Korinthe, dus nou ja, goed, dat is 1 Korinthe. Precies, ja. Nou goed, dan valt het in dit kader. Dat is 1 Korinthe de uitspraak van, zelf heb ik van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgeleverd heb. Nou ja, maar dat is Korinthe, dus dat bedoelde ik nou net niet. Ik bedoelde of er zulke dingen ook staan in de andere brieven. Nou, dat zou ik zo gauw niet weten. Dat hoeft ook verder niet. Want daar is de autoriteit van de apostel Paulus als profeet, als apostel en profeet duidelijk genoeg. Maar waar die autoriteit ontbreekt of niet erkend wordt, daar krijg je dit soort verhalen als in deze beide Korinthebrieven enzovoorts. En bij de Hebreeënbrief is die autoriteit helemaal niet nodig, want het is volstrekt, dat meen ik echt, het is uiteindelijk volstrekt onbelangrijk wie het geschreven heeft. Omdat het niet is op gezag van degene die het schreef, het is op gezag van het Oude Testament. En daar gaat het om natuurlijk. Dan hoeft er ook geen naam onder. Maar de apostel zegt hier dus vers 6 van, of vers 5 van, zo iemand zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Dat is een steek onder tafel door, hè? Steek onder water bedoel ik. Die begrijpt u toch hopelijk? Zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Met andere woorden, vermoedelijk is het zo dat als er geroemd wordt, dan wordt er gelogen. Dat staat er eigenlijk. Maar tussen de regels door, hè. Op de achterkant van het papier, denk ik altijd, staat dat dan, hè. Moet je even doorheen lezen. Zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd af, dat wil zeggen, ik doe dat niet, ik houd dat af. Opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En daar gaat het nou net om. De Korintiërs zien de apostel Paulus. Zien wie of wat hij is. En ze horen zijn woorden en daar blijft het dan ook bij. Alleen wat zij zien en horen, daarop mogen zij hem beoordelen. En dat betekent dus dat zijn... Zijn bezoek aan de Sinaï en al wat daarmee samenhangt. Zijn bezoek aan de hemel dus feitelijk. Dat blijft gewoon geheim. Dat hoeft niemand te weten eigenlijk. Hij vertelt het ook nergens. Zelfs in Galaten niet. Het zou hem best hebben kunnen helpen in zijn betoog. Maar zelfs in Galaten brengt hij dat niet naar voren. Het lekt daaruit. wanneer we een paar schriftplaatsen met elkaar vergelijken, immers, zoals we vorige keer gedaan hebben. Maar hij noemt het niet expliciet. En in Handelingen is het zelfs helemaal weggelaten. Weet u wel, Handelingen 9, daar werd het gewoon overgeslagen. Dan vinden we alleen een gat in zijn verblijf in Damascus, als we goed opletten. Maar het verhaal wordt niet genoemd. Dat komt natuurlijk omdat het Lucas was die het schreef. En die had helemaal niet de vrijmoedigheid om deze dingen te vertellen, waarvan hij wist dat Paulus zijn geheim wilde houden. Paulus zelf vertelde ze niet eens. Het is ook verder niet zo erg van belang. Het blijft dus ook een aspect van de verborgene dingen. Maar hij houdt het er maar op dat de Corinthiërs dan maar hem moeten beoordelen op wat ze zien en van hem horen. Dat is meer dan voldoende. En daarna zegt hij, nou ja, wat zij zien en van mij horen, dat is dat ik zwak ben. En dat geeft niks. Want voor zover er iets krachtigs uit mij voortkomt, dan kan het niet anders. Dan moet de kracht God zijn. En dat is waar hij naartoe werkt in de volgende verse. Bovendien, hij heeft in het einde van hoofdstuk 11 een opsomming gegeven van zowel wat zwakheden. De laatste zwakheid noemt hij nu, in vers 7 van hoofdstuk 12, na deze inleiding. Want hij is nog steeds die zwakheden aan het opsommen, maar de laatste zwakheid is dat hem is gegeven een scherpe doorn in het vlees, een engel van Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Dat is dus nog een zwakheid. Dat is de laatste. Waarna de korte vraag natuurlijk is, wat is dat? Mijn antwoord is, dat zijn de Korintiërs. En langzamerhand zouden we naar twee Korinthebrieven, want die worden we geacht nu gelezen te hebben, zouden wij moeten merken dat de Korintiërs Paulus' zwakheid waren. Of moet ik het omdraaien, moet ik zeggen, Paulus had een zwak voor de Korintiërs. Dat kan ook. Maar de Korintiërs waren daarmee zijn zwakheid, feitelijk. Maar hoe dan ook, de verbinding is tussen vers 4 en vers 7. Namelijk in vers 4 staat dat het deze mens, deze Paulus, niet geoorloofd is deze dingen te spreken. En via vers 7 besluiten wij dat het hem weliswaar werd opgedragen door de Heer om dat te doen, ongetwijfeld. Maar dat het hem niet toegestaan werd door de Korintiërs. En dat is een probleem, vooral daar de apostel een zwakheid had voor de Korintiërs. Want dat maakt het problematisch. Als hij zich dan toch van die Korintiërs verder niks aantrok, dan zou het niet zo'n groot probleem voor hem geweest zijn. Maar juist zijn band met de Korintiërs, van zijn kant althans, zijn liefde voor de Korintiërs, maakte dit zeer problematisch. Want hij wilde niet alleen hen deze dingen vertellen, omdat hij daar nou eenmaal de opdracht toe had, zoals hij in 1 Korinthe 4 zegt, maar ook omdat hij hen lief had en wist dat ze dat nodig hadden. Maar hij kreeg domweg de gelegenheid niet. En hij is niet de enige die dat overkwam natuurlijk, of overkomt. Nou ja, dat is nou wat lastig, maar nou schieten mij de woorden door mijn hoofd die ik gisteren op een andere plaats min of meer besproken heb. Er zijn namelijk woorden uit Timotheus, uit 2 Timotheus 2. Een merkwaardige uitspraak. Waar de apostel schrijft aan Timotheus, die hij zelfs zijn kind noemt. In ieder geval in de zin van zijn opvolger. In zekere zin althans. Maar er staat in 2 Korinthe 2 vers 1. Gij dan mijn zoon. Ik meen dat er kind staat trouwens, maar dat weet ik uit het hoofd niet. Gij dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dat sluit rechtstreeks aan bij 2 Korinthe 12. Waar de apostel sprak over de genade Gods, die voor hem genoeg was, omdat Gods kracht en dus de kracht van die genade in zijn zwakheid volbracht werd. En hij beveelt Timotheus hetzelfde aan, hè? Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, want dat is een grote kracht, hoor, die genade. En dan staat er, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En het belangrijkste van het vers is waarschijnlijk wat er niet staat. Namelijk, er staat niet, wat gij van mij gehoord hebt, predik dat van de daken. Houd aan, tijdig en ontijdig, vertel het aan iedereen onder het lied, onder het zingen van het lied. Zorg toch dat ieder het weet. Er staat nou net precies het tegenovergestelde. Er staat niet zorg dat ieder het weet. Er staat hetgeen gij van mij gehoord hebt, dus het gaat specifiek om Paulinische waarheid. Onder vele getuigen, als u het mij vraagt, die getuigen zijn volgens mij gewoon de oud-testamentische boeken. De boeken van het Oude Testament. Want die gebruikt de apostel altijd als een argumentatie. Die getuigen dus mede met Paulus. Ik zou niet weten wat het anders moest zijn. Hè? Dus hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, laten we zeggen de wet en de profeten en de psalmen dus. Betrouw dat aan getrouwe mensen. Hij zegt niet, geef dat door aan anderen. Staat niet geef door, er staat betrouw. In de zin van toevertrouwen. En dat betekent weliswaar doorgeven, maar het betekent tegelijkertijd doorgeven min of meer in het geheim. En bovendien in de zekerheid dat degene aan wie het doorgegeven wordt er ook zuinig op zal zijn. Betrouwen. Heeft iets met trouw te maken. Toevertrouwen, zouden we nu waarschijnlijk vertalen. Vertrouw dat toe aan. En dan had er ook nog wel kunnen staan, betrouw dat aan mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Maar dat staat er niet eens, want dat betrouwen of toevertrouwen wordt zelfs dubbel gezegd. Dan kun je nagaan hoe belangrijk het is, kennelijk. Want er staat, betrouw dat aan getrouwe mensen. Zodat de gedachte is dat wat Timotheus rechtstreeks ontvangen heeft van Paulus, hetgeen gij van mij, niet hetgeen gij gehoord hebt, hetgeen gij van mij gehoord hebt, kortom, de gedachte is dat Paulus de dingen die hij gehoord had, op de Sinaï of zo, dat hij die heeft toebetrouwd aan Timotheus, die hij getrouw achtte en die hij ook bekwaam achtte om anderen te leren. En hij zegt tegen Timotheus dat hij nou hetzelfde moet doen, namelijk wat hij van Paulus gehoord heeft, en dus specifiek Paulinische waarheid, zou hij moeten toevertrouwen aan anderen waarvan Timotheus denkt dat ze trouw zullen zijn. Dat weet je nooit zeker, maar er worden aan Timotheus trouwens wat dat betreft ook op andere plaats in deze brieven richtlijnen bij gegeven, hoe je kan weten of iemand getrouw zal zijn of niet. Jawel. Maar hij moet dat dus doorgeven aan anderen die ook trouw zijn, die deze waarheden niet in de eerste plaats zullen prediken, maar die deze waarheden in de eerste plaats zullen bewaren. Dit is een moeilijke. Bewaren, niet prediken in de eerste plaats. Natuurlijk is dat de bedoeling, maar dat staat er niet in de eerste plaats. Dat in de eerste plaats dat het toevertrouwd wordt aan getrouwe mensen. Want heel de gedachte is dat een groot deel van de gelovigen deze waarheden niet eens wil horen. En bovendien, maar dat is nog een conclusie die ik trek. Bovendien is het vermoedelijk zelfs de bedoeling van Gods wegen dat zij het ook inderdaad niet horen. Eenvoudig, omdat ze het niet waard zijn, omdat ze er niks mee kunnen, omdat ze het zouden misbruiken of om wat voor redenen ook. Maar daar moet ik nog op komen, naar aanleiding van 2 Korinthe 12. Want het verhaal daar is dat de apostel gebeden heeft voor die omstandigheden, dat hij zijn woord niet kwijt kon bij de Korintiërs. En daar heeft hij 3 keer voor gebeden. Maar tot 3 keer toe had hij plannen om naar Korinthe te gaan. En tot 3 keer toe is hij niet geweest. En hij had er wel voor gebeden, maar hij is niet geweest. Is nou zijn gebed niet verhoord? Ik denk het wel. Ik denk dat de Heer gewoon gezegd heeft van, laat me zitten, Paulus, ga maar ergens anders naartoe. Hij zag het tegenop om naar die Korintiërs te gaan. Dat is de reden waarom hij ervoor bad. Maar hij is er uiteindelijk toch niet geweest. Ik denk, omdat de Heer het ook niet nodig oordeelde, dat hij daar naartoe zou gaan, omdat daar toch geen gehoor gevonden zou worden. En zoals de schrift zegt, men moet geen parelen voor de zwijnenwerpen. En een parel is uitdrukkelijk in de Bijbel een beeld van de gemeente. En dus van gemeentelijke waarheid. Ja, eigenaardig genoeg. Maar ik geloof dat het zo is. Maar wat hier dus inderdaad naar voren gebracht wordt in 2 Timotheus 2, vers 2... is dat de gemeentelijke waarheid in het algemeen bewaard wordt door sommigen, uiteraard, ook nadrukkelijk wordt overgedragen. En zij hebben de verantwoordelijkheid om die waarheden dan ook te beheren en eventueel bekend te maken, natuurlijk, want dat staat er ook achter, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Maar ik moet er bovendien bij zeggen dat als je erin wil leggen dat deze mensen die waarheden moeten prediken, dan kun je dat in dit vers inderdaad doen. Maar als je wil beweren dat dat helemaal niet de bedoeling is, dan kun je dat ook in dit vers lezen, want je kunt net zo goed lezen dat het eerst de Heer is die de dingen toevertrouwt aan Paulus, dat het Paulus is die de dingen toevertrouwt aan Timotheus, dat het Timotheus is die het dan weer zou betrouwen aan getrouwe mensen. En wat zouden die ermee doen? Het weer toevertrouwen aan weer andere getrouwe mensen. Om dat op te volgen. En dat, zo kun je het lezen, want er staat welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dat kan gerust slaan op weer, bij wijze van spreken, weer een generatie verder. Zodat het nog maar zeer de vraag is of Paulus hier bedoelt dat deze mensen dat ook nog uitgebreid zouden moeten prediken aan Corinthiërs bijvoorbeeld, of aan wie dan ook maar. Nee, ik zie dat er ook niet meteen in. Het wordt ook niet gezegd dat het niet moet, maar er wordt ook niet gezegd dat het wel moet. Ik denk dat het vers daar helemaal niet over gaat, maar dat het vers er alleen over gaat dat Bijbelse waarheid bewaard zou worden van de een naar de ander enzovoorts. Door getrouwe mensen die dan natuurlijk prompt oudsten of voorgangers of herders of hoe ze maar heten zijn binnen de gemeente, maar die dragen de verdere verantwoordelijkheid voor. Maar de verantwoordelijkheid is in de eerste plaats om te bewaren. De tweede verantwoordelijkheid zou dan pas zijn om het door te geven, maar vermoedelijk ook alleen aan de volmaakten, heet zoiets, in 1 Korinthe. Hij zegt, want wij spreken de wijsheid Gods, bestaan in verborgenheid, maar alleen aan de volwassenen. En niet aan Korinthiërs, want gij vermocht toen niet, gij vermocht ook nu nog niet. En hij zegt, daar zijn ze niet aan toe. Ze doen er toch de verkeerde dingen mee. En dat het laatste gebeurt, dat men er de verkeerde dingen mee doet, dat is ook inderdaad zo, ja. De prediking van de heerschappij van de genade en van de volmaaktheid van de gelovigen in Christus wordt natuurlijk misbruikt als oorzaak voor het vlees, heet zoiets. Dat gebeurt dus ook niet te vermijden, denk ik, maar het gebeurt. Dat is niet de bedoeling, dat is namelijk tot oneer van God. En daar zijn die dingen niet voor bestemd, ze zijn bestemd voor de eer van God. En zo steekt het dus in elkaar. En vandaar dat de apostel hier zijn problemen heeft. Hij wil die dingen aan die Korintiërs kwijt in 2 Korinthe 12. En dat lukt hem eigenlijk niet. Dan krijgt hij de kans niet voor. Maar daarna ontslaat de Heer hem er als het ware van, nou, doe het dan ook maar niet. Want als er maar zijn die wel degelijk deze waarheden vasthouden. Want hoe dan ook, het is ook wat mij betreft een vaststaand gegeven in het Nieuwe Testament, dat de tegenwoordige waarheid inderdaad overgedragen wordt van de een op de ander. Niet in het algemeen in gemeenten geleerd, maar inderdaad overgedragen wordt, betrekkelijk selectief. Maar hoe dan ook, christendom, gemeente dus, wordt in stand gehouden inderdaad door traditie, door overdracht namelijk, door voorbeelden van de ene generatie na de andere enzovoorts. En dat is de wijze waarop wij ook inderdaad leven, het voorbeeld navolgen van anderen, uiteindelijk zelfs, als er geen anderen zijn, de voorbeelden van Hebreeën 11, het voorbeeld van leven uit geloof, hoe dat is enzovoorts. U weet wel, hoe heet het ook weer, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes enzovoorts. Hè? Christus, die aan het eind genoemd wordt. Dat zijn zo de voorbeelden, maar ook wat meer eigentijds zijn die voorbeelden daar. Want dat is wat van de herders gezegd wordt, dat ze niet heerschappij zou hebben over het erfdeel des Heren, maar dat ze voorbeelden voor de kudde zouden zijn. Ja. Maar dat betekent dus dat de schrift er uitdrukkelijk over spreekt, dat binnen de gelovigen als zodanig, binnen de gemeente als zodanig, er een categorie is die inderdaad die Bijbelse waarheden vasthoudt en bewaart en eventueel doorgeeft aan degene die daar die luisteren willen. Dat is het eigenlijk, ja. Die daar werkelijk interesse in hebben. Dat is het hele verhaal. Ja. En dat is vaste spijs, ja. Nou, we zullen het daarbij laten, want dus wij waren in 2 Korinthe 12. Namelijk in vers 7. Opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. En die uitnemendheid der openbaringen werd genoemd in vers 4. En toen werd gezegd, wat openbaringen ging om woord, die het de mens niet geoorloofd is te spreken, zodat de scherpe doorn in het vlees inhoudt dat het Paulus niet werd toegestaan te spreken. Daar komt het op neer. En de vraag was steeds, door wie niet? En dat lijkt me duidelijk, heeft geen enkele zin om er uitgebreider op in te gaan, door de Korintiërs niet, namelijk, zij wilden niet luisteren. En zo is het ook in de Bijbelse geschiedenis altijd geweest, maar in de kerkgeschiedenis net zo goed. De echte waarheid wil men gewoonlijk niet horen. Dat is die scherpe doorn in het vlees. En doornen en distelen hebben van alles van doen met de oude mens, met het vlees. En ook met de zonde uiteraard. Hè. En dat deze Korintiërs vleeselijk zijn, uitgebeeld door de doorn, dat lijkt me duidelijk. Bovendien, een doorn zelf schijnt te zijn, maar ik weet niet of het echt van belang is, een doorn schijnt te zijn een tak die niet tot ontwikkeling gekomen is. Dat wil zeggen, waar een doorn zit, had een tak moeten zijn, is de gedachte. Soms krijg je ineens van een braamstruik bijvoorbeeld, krijg je ineens een variant die dan ineens geen doorn heeft. Normaal hebben ze doornen. En dan spreken we over een tamme braamstruik of zo. Dat gebeurt dan ineens. Maar uit de vergelijking kun je het zien. Waar normaal een doorn zit, zit dan gewoon een tak. Dat is het verhaal. Zodat een doorn een afgebroken ontwikkeling is. Dat wil zeggen, het had wat anders moeten zijn, maar het is nooit verder dan dit geworden. Het had een tak moeten zijn, maar het is blijven steken in de groei als doorn.
Geen vruchtdragend?
In dit geval wel vruchtdragend, ja. Ja, ik weet het zo goed, omdat ik vroeger in de tuin had ik zo'n braamstruik. Een braamstruik zonder doornen. Dat helpt bij het plukken. Dat is makkelijk. Maar als die bramen, waren dus wel bramen dan, maar sommige vielen in de grond. Want die dingen zijn altijd rijp in de vakantie en dan kun je ze toch niet plukken. Oh, wat ellende. Maar goed. Dus ze vallen ze in de grond en daar ontkiemen de zaden weer. En wat daaruit komt is gewoon weer dan een braamstruik met doorn. Zo is het eigenlijk. Want zo'n ding is een soort tegennatuurlijk. Ik weet niet of het natuurlijk of tegennatuurlijk is, maar het is een toevallige variant. Op een gegeven moment is er zo'n ding daar toevalligerwijze. En zo'n ding wordt dus vermenigvuldigd door hem te stekken. Zo gaat dat. Want via de normale voortplanting wordt het gewoon weer de oorspronkelijke soort, namelijk met doornen. Maar als u mij vraagt, de meest oorspronkelijke soort zou die zonder doornen moeten zijn eigenlijk. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hè? Maar zonder doornen bestaat die, dan wordt het met meer takken. En dus meer vruchtdragend ook. Maar goed, waar het me maar om gaat is dat doornen en distelen in de schrift sinds Genesis 3 of zo al een beeld zijn van de zonde en dus gewoon van het vlees. En daarmee is het een perfecte uitbeelding van deze Korintiërs die volgens 1 Korinthe, de eerste hoofdstukken, inderdaad vleeselijk zijn. Een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans heet het dan en dat staat dan ook een beetje bedekt. Want het is natuurlijk geen populaire gedachte dat wel degelijk wedergeboren mensen, zoals deze Korintiërs, zich laten gebruiken door de Satan, door de tegenstander. En daar zijn ook altijd vragen over of dat überhaupt kan. Of de Satan kan werken in een gelovige. Nou, ik moet u zeggen dat Als er Satan ergens zou werken, dan zou dat in gelovigen zijn, want dat is waar hij het meest te verdienen heeft, zal ik maar zeggen. Ik zeg altijd maar zo, populair gezegd, de hele wereld is al in zijn macht. Daar valt weinig te veroveren. Maar juist gelovigen zijn officieel aan zijn macht onttrokken en is al zijn best doen om zo lang mogelijk de macht over hen te houden. In ieder geval tot aan de verlossing van het lichaam. De term trouwens ook uit 1 zowel als 2 Korinthe. Dat is nu helemaal zo. Daar waar de Heer werkt, daar zal de tegenstander zich aandienen. Daar waar de Heer niet werkt, heeft de tegenstander ook niks te doen. Niet echt tenminste. Zodat je mag aannemen, of er op bedacht moet zijn, zo wil ik het eigenlijk zeggen, dat de tegenstander, want zo heet hij uitdrukkelijk, dat de tegenstander inderdaad juist actief is onder gelovigen. Het is goed om dat te weten, niet alleen voor jezelf, maar ook om begrip te hebben voor de omstandigheden waarin andere broeders en zusters terechtkomen, zodat je niet meteen zegt, hoe kan dat nou, want het is toch een gelovige, hoe kan dat nou allemaal zo gebeuren? Nou, een van de voor de hand liggende antwoorden op de vraag is dat daar nou eenmaal de Satan actief is. We krijgen niet voor niks in Efeze 6 de oproep om ons uit te rusten met de gehele wapenrusting Gods, om te kunnen wederstaan in de boze dagen, om te wederstaan tegen de listige slang, de listige omleidingen des Satans. Zo gaat het nou eenmaal. En het zijn deze Korintiërs die Paulus het spreken onmogelijk maken, zodat het woord niet gesproken wordt. En dat ten koste van waarschijnlijk de goedwillenden binnen deze gemeenschap in Korinthe. Zo gaat het altijd. En zo hoor je het ook vaak. De spreker, de predikant, hoe heet zo iemand trouwens? De voorganger dus, die moet rekening houden met de gemeente in het algemeen. Dat betekent automatisch dat aangezien de goedwillenden gewoonlijk, waarom zeg ik gewoonlijk, dat aangezien de goedwillenden de minderheid zijn, betekent het dat die minderheid dus altijd tekort komt en niet de dingen hoort die zij nou juist zouden moeten horen, terwijl die dingen aan die anderen toch sowieso niet besteed zijn. Nee, dat is niet cynisch bedoeld, maar gewoon realistisch. Er waren 12 discipelen, maar als het erom ging, waren er maar 3. Petrus, Jacobus en Johannes. Minderheid. Die gingen mee, die zagen een verheerlijkt Heer, de anderen niet. Die bleven op aarde, bleven op de grond achter, beneden, bleven ze boze geest uitdrijven. Dat lukte toch al niet. Dat lukt ook niet eens. Vechten tegen de Satan, die ze niet konden verslaan. Niet dan? Zo was het hoor. Ja, ik zeg het nou wat vlot, maar. Hè. En gisteren sprak ik over Israël in de woestijn, waar Mozes 70 oudsten uitkoos. Maar hij koos ze uit de oudsten. Nou, de oudsten in het algemeen is een beeld van de gemeente, maar uit de oudsten werden maar 70 gekozen. En die profiteerden, de rest niet. Dat er toch weer een overblijfsel is binnen het overblijfsel, zal ik maar zeggen. En daar had ik het dus net ook over naar aanleiding van 2 Timotheus 2 vers 2. Betrouwen toe aan getrouwe mensen. Dus, sowieso een minderheid. Ja, en het probleem is dus hier, met name in Korinthe, dat die meerderheid hier in Korinthe Paulus de spreker niet toestaat. Maar het gaat ten koste inderdaad van de enkeling die er wellicht is. Die wel op vaste spijs zit te wachten, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. Bovendien, waar zoveel tegenstand is tegen deze vaste spijs, zal degene die deze vaste spijs kan leveren, zich wel 3 keer bedenken voordat hij ermee over de brug komt. In Nederlands idioom. Over de brug komen. Ja. Nee, maar zo is het wel. Het is een bekend gegeven, want ik dacht dat het een bekende zaak was, dat in het algemeen er toch echt aardig wat predikanten zijn die heel wat meer en beter weten dan ze ooit in een toespraak over de kansel doorgeven. Zo zit het nou eenmaal. En waarom dat zo is? Kun je zeggen, ze zijn ontrouw. Ja, kan je zeggen. Maar je kunt ook zeggen, daar komt omdat de gemeente ze dat toch niet toestaat. En dat blijkt op het moment dat ze het wel proberen. Ja, Maar zo gaat het wel, hoor. Nou goed. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Een boodschap, engel. Engel is een boodschapper of een dienaar gewoon, hè. Want dat is het, hè, engel. Een boodschapper in het bijzonder en daarmee een dienaar in het algemeen. U weet wat van de engelen gezegd wordt in Hebreeën 1. De goede engelen, dan wel te verstaan, die van God, zijn gedienstige, dienende, zijn dienaren is eigenlijk de gedachte, gewoon hoor. Het zijn dienende geesten, maar de gedachte is eigenlijk dat ze dienaren zijn, want het hele punt is dat de mens van nature denkt dat de engelen over hem heersen, terwijl in Hebreeën juist gezegd wordt dat Christus staat boven de engelen en dat wij delen hebben aan Christus en dus ook een positie hebben boven de engelen. Er staat trouwens in meer brieven dan alleen Hebreeën natuurlijk. En vervolgens staat er de engelen, zijn zij niet allen gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid berven zullen. Zijn dienaren dus in de eerste plaats, hè? Engelen. Dus een engel, een dienaar, dan wel een boodschapper, van Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Paulus krijgt de gelegenheid zich niet te verheffen, ook niet op grond van zijn visioenen die hij, of zijn openbaringen die hij ontvangen heeft, want hij kan die openbaringen toch niet kwijt. Hij kan er niks mee. In ieder geval niet bij die Corinthiërs. En dus blijft hij naar de Corinthiërs toe inderdaad wat hij is volgens de Corinthiërs, namelijk een zwakke man. Het is niet anders. Maar zij beoordelen hem zo, maar zij bepalen meteen dat het dan dus zo is. Want zo werkt dat, hè. Maar Paulus zegt eigenlijk dat het niet zo erg is, want hij zegt opdat ik mij niet zou verheffen. En dat is ook niet de bedoeling, dat ik me daarop verhef. En dan zegt hij in vers 8, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Ik persoonlijk voeg er dan al het 1 aan toe. Nou Paulus, is dat niet wat weinig? 3 keer... Als ik elke keer als ik het lees, kom ik op die gedachte, sorry. Hè. Is dat niet wat weinig? Slechts 3 keer. Bid zonder ophouden, zegt hij bij een andere gelegenheid. Hè. Maar 3 maal slechts. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Want Paulus voelt zich inderdaad, Paulus, namelijk belemmerd. Met name door deze Corinthiërs. Maar hij zegt, ik heb 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken, deze engel. En deze tegenstander, zodat hij zich niet langer gehinderd zou voelen. Maar de Heer heeft tot hem gezegd, vers 9, hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Dat is diezelfde genade die hij aanhaalt in Efeze 3 bijvoorbeeld, als hij zegt, want mij is deze genade gegeven, mij de allerminste van al de heiligen, Efeze 3 vers 8. Mij de allerminste, de zwakke dus. De allerminste van de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is precies waar het om gaat natuurlijk. Hè? Maar niettemin, genade. Uit genade mag hij dat doen. En die genade levert hem ook de kracht om het te doen. En dat is wat hij dus zegt in 2 Korinthe 12. Vers 9. Mijn genade is u genoeg. Want, zegt de Heer tot Paulus, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar waar de mens, de gelovige dus, zwak is, daar kan de kracht Gods openbaar worden. En andersom is het ook zo, daar weet ik ook nooit of ik dat zeggen mag, daar waar de mens, dan wel de gelovige, zelf sterk is, daar is weinig ruimte voor de kracht Gods. En als we de Heer dienen, dan is het nuttig om bij gelegenheid ons af te vragen in wiens kracht wij dat eigenlijk doen. In die van onszelf. Of doen we dat in onze eigen zwakheid, dan is de kracht dan van de Heer. Zo ligt het ongeveer. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. En zo betekent dus daarom, hè. Op deze manier, daarom. Daarom zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, die de Corinthiërs hem verwijten. Maar Paulus zegt, nou, ik roem daarin, want dat is mijn kracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En dus ook blijven. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, die hij immers in de tweede helft van 2 Korinthe 11 al opzomde. In vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar het vers kun je rustig leggen naast gelaten. Niet meer ik leef, dat is dus erg zwak, hè? Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. De uitspraak in vers 8 over hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, laat zich eenvoudig verklaren. Namelijk, laat zich verklaren door vers 14 en daarna door hoofdstuk 13 vers 1, halve bladzij verder. Want in vers 14 staat, ziet ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. En 13 vers 1 zegt, dit is de derde maal dat ik tot u kom. En dat is wel te toevallig om toeval te zijn. Die twee keer dat hij spreekt over de derde maal dat hij tot hen zou komen, die twee keren verwijzen natuurlijk naar de uitspraak in vers 8. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden. Waarvoor bad hij dus? Hij bad voor zijn bezoek aan Korinthe, want dit was de derde keer dat hij naar de Korintiërs zou gaan. Was de bedoeling, maar in hoofdstuk 1 hebben we al gezien dat daar tot op heden nooit wat van terecht was gekomen. Maar hij zag dus, om populair te zeggen, hij zag dus gewoon op tegen dat bezoek aan Korinthe. Hij wilde dat zelf graag, want het komt voort uit zijn bijzondere liefde voor die Korintiërs. Of dat nou goed is of niet, daar hebben we het niet over vanzelfsprekend. Maar hij had die bijzondere liefde voor de Korintiërs, zoals ze zei in de eerste verse van 2 Korinthe 11... Daarom wilde hij er naartoe, maar hij zag er ook tegen op omdat hij wist wat hem zo ongeveer te wachten zou staan. En hij wist ook dat hij daar niet voldoende gelegenheid zou krijgen om deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus uit Efeze 3 dus, om die daar bekend te maken. Daar bad hij dus voor driemaal, omdat hij driemaal naar Korinthe zou gaan. Het schijnt dat hij er helemaal niet geweest is, althans niet in de gemeente in Korinthe zelf. Het is niet helemaal zeker, maar het schijnt dat hij inderdaad helemaal er niet geweest is. Wel dat hij bij gelegenheid in een andere plaats mensen uit de gemeente van Korinthe ontmoet heeft, is de suggestie door sommigen. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het nu wel om gaat, is dat daarmee duidelijk genoeg, lijkt mij, bevestigd is dat die Korintiërs die scherpe doorn zijn, dan wel die Korintiërs zijn die engel des Satans. En de vraag waarom dat er dan niet gewoon ronduit even staat, is een beetje absurd. Want zulke dingen zeg je niet ronduit, in ieder geval niet. En bovendien, deze hele tweede Korinthebrief zit zo in elkaar. Dat namelijk de dingen niet echt concreet gezegd worden. Dat wil zeggen, er wordt een heleboel gesuggereerd. Je moet aandachtig lezen om te begrijpen hoe het is. Maar dat komt natuurlijk ook omdat deze Korinthebrief ook eigenlijk bestemd is, niet voor die vleeselijke gelovigen daar, maar voor degene die wel goed willen. En die wel aandacht willen geven aan wat de apostel Paulus naar voren wil brengen. En als die de brief lezen, met aandacht, zoals wij het dus gedaan hebben, zal ik maar zeggen, dan begrijpen ze heel goed waar de apostel het over heeft. Dat hoeft geen enkel probleem te vormen. Nou, vers 11 dan. Ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt. En die onwijsheid bestaat dan hierin dat hij dan toch hier gesproken heeft over dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in de paradijs gods enzovoorts. Want nogmaals, dat heeft hij nergens anders ooit gedaan. Maar hier wel, ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen enkel ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen. En hij corrigeerde meteen en zegt, hoewel ik niets ben. Waarmee hij dus zegt, nou wat zegt hij nou? Dat die anderen ook niks zijn. Kijk, dat bedoel ik nou. Je moet dus goed lezen wat hij nou schrijft. Hè? Hij zegt dus, die anderen zijn net zo min iets als ik. Maar aangezien die anderen in de ogen van de Korintiërs wel wat zijn, zegt de apostel, nou dan moet je mij ook prijzen. Want ik ben net zo weinig waard of net zoveel waard, dat maakt niks uit, als die andere apostelen. Ik ben in geen ding minder geweest, zegt hij, En dan moet je ook lezen wat hij zegt. Hij zegt niet, ik ben hetzelfde geweest als zij. Hij zegt, ik ben in geen ding minder geweest dan zij. Maar het veronderstelt natuurlijk weer dat hij in sommige dingen wel meer geweest is dan zij. Maar dat zegt hij niet. Maar die ruimte laat hij wel door niet te zeggen, ik ben net als zij. Hij zegt, ik ben in geen ding minder geweest, maar hij is in bepaalde dingen bepaald meer geweest dan zij. Uitspraak trouwens die we ook in de eerste Korinthebrief al een paar keer zijn tegengekomen. We hebben er al eens een paar keer naar verwezen. Dat is trouwens dezelfde uitspraak als, ik meen hier in hoofdstuk 11 ook al een keer. Nou, daar ga ik niet verder op in. Dus 12 vers 11, ik ben roemend onwijs geworden, want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben, stelt niks voor. Paulus' visie op zijn bediening is dat hij inderdaad dienaar is geworden van de gemeente. Dat wil zeggen dat hij een dienende taak heeft. In onze kringen noemt men dat ook dienende broeders. Dienen. Met hoofdletters, hè? Helemaal voluit. Dienen, niet heersen. Dienen. Men dient de gemeente, men is dus aan die gemeente ondergeschikt. Dat is waar het om gaat, hè? Het is een heersende taak. De Bijbel kent niet kerkvorsten of zoiets. Integendeel, de Bijbel kent wel herders, opzieners, oudsten, voorgangers of hoe ze maar genoemd worden. Dat is allemaal hetzelfde overigens, hè? Maar daarvan wordt gezegd dat ze niet heerschappij zouden hebben, maar integendeel dat ze voorbeelden der kudde zouden zijn en dus inderdaad die kudde zouden dienen. Dat is de gedachte. Waarna zij hun loon zullen ontvangen van de overste herder. 1 Petrus 5. En niet van de gemeente dus. Daarna zegt vers 12, de merktekenen van een apostel zijn onder u betoond. Nou, wat zijn dan de merktekenen? Kenmerken zouden we nu zeggen, hè? Wat zijn de kenmerken van een apostel? Nou, staat erachter, hè. Leidzaamheid. Dat wil zeggen in de eerste plaats lijden. Vernedering dus, lijden. Nou, dat heeft hij uitgebreid genoemd, zojuist. Lijden. Eigenlijk voluit geduld in het lijden, hè? Dat is de betekenis van leidzaamheid. Leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten, dat is drie keer hetzelfde, min of meer, hè? Drie synoniemen. Want tekenen en wonderen en krachten deed de Heer Jezus al ter bevestiging van zijn goddelijke zending. Maar deze tekenen en wonderen en krachten werden ook gedaan door de apostelen ter bevestiging van hun goddelijke zending. Hoe staat het in Hebreeën? God zelf mede getuigenis gevende door, ik geloof dezelfde uitdrukking dan, tekenen, wonderen en krachten. Ik niet zeker. Een grote zaligheid welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Dat is vers 3 van Hebreeën 2. Aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten in de daden. Dus dezelfde uitdrukking. Tekenen, wonderen en menigerlei krachten. Namelijk bedelingen des Heilige Geestes. Uitdelingen eigenlijk gewoon. Uitdelingen van de Heilige Geest. Want dit zijn krachten, uitwerkingen van de Heilige Geest uiteraard. Die de goddelijke zending van deze apostelen moest bevestigen. En dat gebeurde bij de apostel Paulus ook. En dus zegt de apostel, de merktekenen van een apostel zijn onder u betoond, gedemonstreerd in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen. En krachten. Want wat is er waarin gij minder geweest zijn dan de andere gemeenten, anders dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest? Vergeef mij dit ongelijk. Nou wordt het langzamerhand ironisch, of cynisch eigenlijk zelfs. Dat wil zeggen dat Paulus deze gemeente gediend heeft zoals alle anderen. En aan de andere kant zegt hij, het enige verschil is geweest dat de andere gemeenten hebben bijgedragen in mijn onderhoud en de kosten van het werk als zodanig. En hij zegt, behalve jullie, want ik ben u niet lastig geweest. Hij is hen niet tot last geworden. Hè? Zij hadden hem niet tot last, heet zoiets in het Nederlands. Hè? Ze hoefden hem niet te betalen, dat was het. Maar dat hebben we ook eerder al gezien, ik meen in hoofdstuk 11. En de waarna hij zegt, excuseer, vergeef mij dit ongelijk. En dat is natuurlijk nogal cynisch. Paulus zou er alleen maar voordeel bij gehad hebben. Als ze wel bijgedragen hadden in zijn onderhoud. Maar ze nemen hem dat nu kwalijk, zoals we eerder gezien hebben. Daardoor erkennen ze hem niet als apostel. Ze gebruiken het als argument tegen hem. Zo van, het is maar een hobbyist. En hij doet het op eigen kosten. En in zijn vrije tijd. Enzovoorts. Nou, zegt Paulus, sorry dat ik je niet tot last geweest ben. Nou, vooruit dan. En dan vers 14. Ziet, ik ben ten derde malen gereed om tot u te komen. En zal u niet lastig zijn. Dat wil zeggen, hij houdt het toch bij zijn oude methode. Hij zegt wel, vergeef mij dit ongelijk, maar je ziet meteen hoe spottend dat bedoeld is, toch? Want als hij het echt zou menen, dan zou hij de volgende keer op zijn minst accept girokaarten rondsturen. Nou ja, sorry. Ziet, ik ben de derde malen gereed om tot u te komen en zal u niet lastig zijn, want ik zoek niet het uwe, maar ik zoek u. Want de kinderen, dat zijn zij dus. De kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Dat is natuurlijk ook nogal spottend, want hij beschrijft ze nou ineens als kinderen. Dat waren ze ook, jonge kinderen in Christus. En ze moesten met melk gevoed worden. Het wordt hier inderdaad cynisch hoor, aan het slot van het verhaal. En dus, jullie zijn kinderen. En de kinderen hoeven niet bij te dragen in het onderhoud van de ouders. Dat gebeurt normaal andersom. Dus laten we het dan maar zo houden. Ja. En dus zegt hij in vers 5, ik zal zeer gaarne de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden. Want de kosten die hij doet zijn niet alleen de financiën, maar is ook zijn eigen leven uiteraard. Nee, het zijn niet zijn dood, zijn leven. Zijn bediening aan hen. Dus ik zal voor uw zielen ten koste gegeven worden. Hoewel ik u overvloediger beminnende, weiniger bemind worden. En daarmee zegt hij dus weer dat hij hem bemint. Meer dan welk van de andere apostelen ook. Maar aan de andere kant, dat het helaas een onbeantwoorde liefde is van de kant van de Corinthiërs. En wat hij hen te bieden heeft, stellen zij helaas niet op prijs. Dat is inderdaad een tragische zaak. Onderweg hier naartoe zei ik ook, de brief gaat uit als een nachtkaas. En zo ongeveer is het ook. Het laat een heel onbevredigd gevoel achter altijd door deze brief. Maar goed, wij zullen het hierbij laten. Ja, hij is drie keer bereid om tot hen te gaan, maar hij is inderdaad niet geweest. Ja, dat wil zeggen dat hij hen adresseert of tot hen wil komen, maar de vraag is of hij er ook gekomen is. Maar naar aanleiding van hoofdstuk 13 heb ik het daar dus nog wel even over. Het is ook wat onduidelijk, moet ik eerlijk zeggen. Er bestaat dus ook een nadrukkelijk verschil van mening over. Maar de gedachte is inderdaad dat hij die gemeente zelf inderdaad nooit meer bezocht heeft. En dus inderdaad niet meer in Korinthe geweest is. Hoewel het ook kan zijn dat hij wel in Korinthe geweest is, maar daar in ieder geval niet de gemeente als zodanig bezocht heeft. Hooguit enkelen uit die gemeente dan. Maar dat had ook in een andere plaats kunnen zijn. Maar daar kom ik nog wel op terug een volgende keer.